Goedenavond, beste luisteraars uit onze gemeente en misschien ook wel daarbuiten. Vanavond luisteren we naar een thema over Gods trouw, die ook blijkt uit de sacramenten van doop en avondmaal. Afgelopen zondag hadden we heilig avondmaalbediening en komende zondag zal de heilige doop bediend worden. Vandaar ook. Ik zal met u eerst lezen uit Psalm 111. Halleluja, ik zal de Heere loven van ganser harte, in de raad en vergadering der oprechten. De werken des Heeren zijn groot, zij worden gezocht van allen die er lust in hebben. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid, en zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heer is genadig en barmhartig. Hij heeft degenen die hem vrezen spijs gegeven. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. Hij heeft de kracht zijner werken zijn volken bekendgemaakt. Hun gevende de erven der heidenen. De werken zijner handen zijn waarheid en oordeel. Al zijn bevelen zijn getrouw. Ze zijn ondersteund voor altoos en eeuwig. Zijn de gedaan in waarheid en oprechtigheid. Hij heeft zijn volken verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Allen die ze doen hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. Ja, beste vrienden, het is God zelf die het geloof in onze harten werkt door middel van woord en geest. Het geloof dat hij werkt onderhoudt en sterkt hij ook. Zowel door het woord, het hoorbare evangelie, als door het zichtbare evangelie. En dan, begrijpt u wel, hebben we het over de sacramenten van de heilige doop en het heilig avondmaal. Christus heeft beide sacramenten ingesteld en dat uit enkel trouw. Arme zondaren worden op deze manier uitdrukkelijk gewezen op het heil buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus alleen. Terwijl geen van onze lieve kinderen die wij als ouders ten doop houden ook maar iets beseft van de nood waarin dat kind verkeert of van de schuld dat op dat kind ligt, is er toch één die dat wel weet. En dat is de Heere God zelf, de trouwe verbonds Jehovah. In het verre Ur hoorde ene Abraham de stem van God. Vanuit Ur was er geen beweging naar de hemel. Maar o wonder, wel was er een beweging van de hemel naar Ur. Abraham werd geroepen en in het voor hem onbekende land, daar aan de Middellandse Zee, richtte God het genadeverbond met hem op. En met zijn kinderen, die er toen nog niet waren. En met zijn talrijk personeel. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u, zo sprak de Heere. U vindt het in Genesis 17. En bij een doopbediening zingen wij het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. De prediking van en rond de heilige doop moet altijd de trouw van God benadrukken. Maar wel tegen de achtergrond van ons gevallen zondaars bestaan. Want onze kinderen zijn dan wel verbondskinderen, maar ook verloren kinderen. Ze hebben de verlossing in en door de Heere Jezus zo hard nodig. De doop spreekt van een verlossing die er daadwerkelijk is. Zij spreekt van een verlosser door de Vader naar de wereld uitgezonden. Ze spreekt van de Heilige Geest die ons in alle waarheid leidt. Met andere woorden, wij hebben een drie-ene God nodig om zalig te worden. En als ik nog maar een klein kind ben, komt die drie-enige God al tot mij. Tot ieder kind dat wordt gedoopt, spreekt de Heere, om u te zijn tot een God. Weet die prediker die het gedoopte kind al tot een kind van God verklaart. Die gaat aan het werk van de Heilige Geest voorbij. Weet de prediker die meent dat de doop pas betekenis krijgt bij de wedergeboorte, dat is een andere kant. God komt tot het verlorene. God komt tot het onwedergeborene. De heilige doop spreekt van het eenzijdige van Gods werk. Wie zich laat overdopen of aan de zogenaamde geloofsdoop vasthoudt, legt de nadruk op de mens, het geloof van de mens, de beslissing van de mens. En zoals het 8 dagen jongetje geen weet had van zijn boze hart, toen hij besneden werd, zo min weet het kindje van een enkele week dat gedoopt wordt, dat het gereinigd moet worden. Waaruit blijkt dan die trouw van God nog meer, dat hij dat kind afzondert, apart zet, heiligt en onder de woordverkondiging brengt. Want het kind moet er wel zo spoedig mogelijk achterkomen wat nodig is tot zaligheid. Ons boze hart moet worden besneden, onze schuld moet worden verzoend, de breuk met God moet worden hersteld. Wat een trouw van de Heere als Hij ons vanaf onze jeugd plaatst onder de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd. Wat een voorrecht als we van onze jeugd af aan mogen horen van die naam onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden, zoals we in Handelingen 4 lezen. Ja, ouders en ook grootouders moeten dit aan hun kinderen voorhouden. Maar het komt vooral op de prediking aan. Want dat is het middel bij uitstek dat de Heilige Geest gebruikt. Hij werkt immers, zoals Paulus dat ook betuigt in Romeinen 10, hij werkt immers het waar zaligmakend geloof door het horen van het evangelie van zonde en genade. Dat we ook in de naam van de Heilige Geest worden gedoopt, laat zien dat God geen enkele verwachting van ons mensen heeft. Na het zenden van zijn Zoon en het offer door de Zoon, volgt dan ook het werk van de Heilige Geest. De prediking mag nooit suggereren dat na het werk van de Vader en de Zoon nu de mens aan zet is. Niet de mens, maar de Heilige Geest is de derde persoon. Nee, dat neemt de oproep tot geloof en tot bekering echt niet weg. Maar we zijn voor wat de toepassing van het heil betreft geheel en al afhankelijk van de Heilige Geest. Daarom zegt ook ons doopformulier dat het de Heilige Geest is die ons toe-eigent wat wij in Christus hebben. In Christus hebben we alles om voor een heilig God te kunnen bestaan. Het is de Heilige Geest die ons dat door het woord, door de woordverkondiging laat zien. Buiten Christus hebben we niets om voor God te kunnen bestaan. Ja, het is de Heilige Geest die ons dat doet zien. En de vrucht van zijn werk is altijd bidden, begeren, verlangen, uitzien, vragen, roepen, pleiten, worstelen. Laat het bestaan van de Heilige Geest ons voor wat het heil van onze ziel betreft dus moed en troost mogen geven. Ook voor onze kinderen. Ja, ook voor die kinderen die, hoewel ze een gedoopt voorhoofd hebben, toch de tegenwoordige boze wereld, zoals Galaten 1 dat noemt, zijn ingegaan of een valse godsdienst aanhangen. Ja, u moest ze laten gaan, u kon ze niet tegenhouden. Maar u mag ze nooit loslaten, want de Heere kan ze wel tegenhouden. De doop die ook aan die kinderen is bediend, mag niet worden veronachtzaamd. Ook hun doop geven moed en aanhoudend gebed, omdat ze ook gedoopt zijn in de naam van de Heilige Geest. En ook de Heilige Geest wil daarom gebeden zijn. Denk alleen maar aan Jezus' woord uit Lucas 11, vers 13, indien dan gij die boos zijt, en daarom zijn ook uw kinderen boos. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. Dezelfde Geest die ons de rijkdom van de heilige doop doet zien, leert ons ook te wandelen in een nieuwe, aan de Heere gewijde gehoorzaamheid, om onze oude natuur te doden en in een nieuw, godzalig leven te wandelen. De trouw van de verbondsgod werkt trouw aan de Heere en zijn dienst. Onze natuurlijke ontrouw wordt beleden, beweend en bestreden. En als verbondskinderen krijgen we steeds meer Gods genade en het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus en de trouwe leiding van de Heilige Geest nodig. Wel nu, als de heilige doop bediend wordt in het midden der gemeente, is dat een prediking voor de gehele gemeente, jong en oud, getrouwd en ongetrouwd. Bedenk bij een doopbediening dat het sacrament ook eens aan uzelf bediend is. En is dat al tot zegen geworden in het leven? Dat is echt de vraag, hè? Heb ik het bloed van Christus, waar het water zo duidelijk naar verwijst, al voor mezelf nodig gekregen? Heb ik de betrouwbaarheid van Gods beloften wel serieus genomen? En heb ik de heerlijke pleitgrond daarin ook mogen zien? En al behoort de bediening van het sacrament tot de hoogtepunten in de zondagse eredienst, toch kan het ook pijn veroorzaken en verdriet. Namelijk, dat begrijpt u, als we kinderloos zijn gebleven. Als we nooit kinderen kregen, zij dat we getrouwd zijn of ongetrouwd, maar dan worden we zo pijnlijk mee geconfronteerd als er onvervulde wensen en begeerten zijn, hoewel voor de Heere neergelegd. Dat zal altijd een moeilijk punt blijven in het leven, in allerlei omstandigheden, maar zeker ook wanneer je jonge ouders bij het doopvont ziet staan. Maar dit wil ik zeggen, thuisblijven is geen oplossing en geen optie. Om troost bidden wel. En dat moeten we maar veel doen. En vraag aan de Heere of u de kinderen van de gemeente ook als uw kinderen mag gaan zien. Al blijft een kruis. Er is niemand die dat beter begrijpt dan de Heere zelf. O, die trouw van de Heere in dat eeuwige trouwverbond, om daar een beroep op te mogen doen, dat zal de Heere zeker zegenen naar zijn eigen getuigenis. Die trouw van de Heere blijkt ook in de viering van het Heilige Avondmaal, dat afgelopen zondag weer bediend mocht worden in onze gemeente. Ook als het over het sacrament van het Heilige Avondmaal gaat, kunnen we er maar iets van zeggen. Maar met alle nadruk op de trouw van de Heere kunnen we toch wel iets van zeggen. Die invalshoek heb ik dan. Wijzen op de trouw van de Heere. Want hij die het geloof werkt door het woord, versterkt het ook. Ja, door datzelfde woord. Maar ook door het zichtbare evangelie. De trouw van God blijkt hieruit dat hij zijn volk voedt, laaft en troost en het sterkt in het strijdperk van het leven. Anders zou echt de weg voor ons te zwaar zijn, zoals we lezen uit de geschiedenissen van Elia. Sta op en eet, want anders zou de weg voor u te veel te zwaar zijn. Ja, de reis van het door God bevrijde volk door de barre woestijn naar het beloofde land is één grote prediking van de eeuwige trouw van de Heere. Ja, voor wat het volk zelf betreft schamen we ons alleen maar, toch? Maar wat schittert tegen die achtergrond de heerlijke trouw van Israëls God en Koning? In de woestijn heeft het aan niets ontbroken, op één ding dan na, namelijk dankbaarheid. God zorgde voor water, hij zorgde voor brood. Ook hebben ze vlees gegeten. En in de strijd met de valse Amalek die ze aanviel in de achterhoede, zorgde God voor de overwinning. Er was schaduw tegen de zon en er was licht in de donkere nachten. Geen kleermaker of schoenmaker hadden ze nodig. En God richtte voor dat in zichzelf zo schuldige volken daar komen tijdens die reis echt wel achter hoe ze zijn, hoe een mens is. Maar God richtte voor dat schuldige volk in de woestijn een altaar op. En in de tabernakel vond de dienst der verzoening plaats. God leidde zijn volk door de hand van Mozes en Aaron. Zo'n rijke troost ook dat de Heere ook daarvoor zorgde. En dat ze ook elke dag mochten vragen, niet alleen aan mijn dagelijks brood, maar ook aan vergeef ons onze schulden. Het zijn alle beelden van de trouw van de Heere waarmee hij ook vandaag zijn kerk nog leidt. En komt zijn tedere zorg voor al de zijnen ook niet duidelijk uit in het heilig avondmaal dat de Heere Jezus zelf heeft ingesteld, nota bene, ja, dat staat er ook uitdrukkelijk bij in de nacht waarin hij verraden werd, 1 Korinthe 11, in die nacht. In die vreselijke nacht aller nachten voor Christus, in die nacht heeft hij het avondmaal ingesteld. De Heere weet van de zwakheid van zijn kind, van de macht van de boze, van de aanvechtingen en van de bestrijdingen. De pelgrimsreis voert soms door diepe dalen en in het dal van de schaduw des doods, is de Heere Jezus niet trouw als de goede herder, als hij zijn discipelen brood aanreikt en zegt, neemt en eet, of als hij de beker aanreikt, drinkt alle daaruit. En wat geeft hij dan? Wat is het waarmee hij de zijnen moed en kracht en geloof en liefde geeft? Is dat niet zijn eigen vlees en bloed? Ik leg mijn leven af voor de schapen, heeft hij getuigd, zie Johannes 10. Of zoals het avondmaalsformulier zo heel mooi zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moest sterven. Ja, wat is dan een gepaste, een hem welbehagelijke houding aan de avondmaalstafel? Wel, ik denk dat we het zo kunnen zeggen, die van een verlegen zondaar, die niets anders moet belijden dan dat hij alles heeft verbeurd en verzondigd. In lege en behoeftige harten heeft hij een welbehagen. Ja, hij wil graag wat kwijt. Hij wil zichzelf kwijt. De gastheer weet ook van de valkuilen. Er zijn valkuilen waarin we altijd weer dreigen te vallen. U herkent dat waarschijnlijk toch wel, namelijk als we slechts op onszelf zien en dat we op onszelf zien met verwachting, met hoop dat we ooit beter zullen worden of dat we de Heer iets kunnen aanbieden om hem wel behagelijk te zijn. Het is niets anders dan trouwe zorg. Als de Heilige Geest van Christus ons altijd weer alles uit handen slaat en mij maakt die ik ben. Zoals het bekende versje zegt, moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt en een zondaar leven doet. Ja, o die trouw van de Heere, is hij niet trouw als hij zijn discipel, ja, Petrus, de discipel die hem verloochende, dadelijk na zijn opstanding opzoekt. Op dezelfde dag, opstandingsdag voor Christus, werd voor Petrus ook een onvergetelijke dag. Wie iets van die grondeloze ontferming en de oneindige trouw des Heren heeft gezien, zal ook leren, en dat is ook wel een puntje om even te onderstrepen, dat de Heere van ons trouw vraagt. Namelijk om getrouw te zijn in het verkondigen van de dood des Heeren, wanneer de tafel staat aangericht. Doe dat, zo horen we de Heiland zeggen. Doe dat tot mijn gedachtenis. Laat de gang naar de tafel niet afhangen van uw gesteldheid, maar wees trouw aan zijn roeping. Is hij ons de trouw van ons niet waard vanwege zijn trouw? Niets hangt immers van mij af, maar alles hangt af van hem. Ja, als we een bepaalde leeftijd hebben, dan gaan we naar de catechisatie. En na zekere tijd gaan we er ook weer vanaf en volgen wij de belijdeniscatechisatie. En dat is met het doel om belijdend lid van de gemeente waartoe we mogen behoren te mogen worden. Maar ik denk niet dat ik me vergis als ik zeg dat vele belijdende leden zwijgende leden zijn. Dat is een contradictio in terminis. Als u begrijpt wat ik bedoel, een tegenstrijdigheid. Je zegt, je bent belijdend lid, maar toch zwijg je. Het enige wat velen doen is, ja, naar de kerk gaan natuurlijk, psalmen meezingen en je ogen dicht doen tijdens het gebed. Het is de uitdaging van elke catecheet om zijn catechisanten in de spanning van hun verplichting tegenover de Heere te zetten. Wij hebben onze verplichtingen. Ja, tegenover de Heere. Ik denk dat de oorzaak van vormelijkheid, de oorzaak van uiterlijkheid, uitwendige godsdienst, zonder dat je hart daarin werkelijk meekomt, ligt in het feit dat we de rijkdom van de doop niet verstaan. We hebben veelal geen weet van een welmenend God en van een vastgestaafd verbond. Het zijn toch onbekende dingen voor ons. Nee, zeggen wij, nee, we laten ons kind niet dopen uit gewoonte, niet uit bijgeloof, nee. Maar dan blijft het intussen wel een open vraag waarom we ons kind dan wel laten dopen. En als ik als vader nooit de trouw van de Heere heb geproefd, zal ik dan mijn kind opdragen aan die getrouwe God en mijn kind wijzen op de rijke verbondsbeloften? Vrees van niet. Zo heeft duidelijk het een met het ander te maken. Wie iets van de rijkdom van het genadeverbond mag inleven, zal zeker de plaats aan de tafel des Heren niet zomaar leeg laten. Maar buiten de geest is er altijd het gevaar van formalisme. En formalisme, uitwendige godsdienst, heeft nog nooit een ziel werkelijk vertroost. In de dopen en de prediking komt Gods roepstem duidelijk tot ons. En de vraag die dan naar ons toekomt, altijd weer, is: wat is daarop uw antwoord? Hebben wij na al die woorden die de Heere vanaf onze jeugd heeft gesproken, tot ons al eens wat teruggezegd tegen de Heere? Met andere woorden, is het tot de belijdenis van de waarheid gekomen? Er is een roeping naar de Heere en naar buiten toe, ja, naar buiten toe, maar ook naar de Heere toe, dat we zijn naam belijden, ook aan de avondmaalstafel. Het geloof kan en het geloof wil niet anders. Want de Heilige Geest werkt het geloof, maar niet alleen het geloof, ook de belijdenis van het geloof. Als er aanvechting van het geloof is, ja, dat kan ook. Dat is heel duidelijk in het leven van Gods kinderen. Maar komt toch ook, en soms op verrassende momenten, tot een belijdenis van het geloof. En daarom mogen we ook in onze gebeden aan de Heere vragen of degene die vervolgd worden om des geloofs willen de vrijmoedigheid mogen krijgen om de naam van de Heere te belijden. Om van vrees, mensenvrees, verlost te mogen worden. Maar we hebben dan vooral de Heilige Geest zo nodig. Hij werkt de vrijmoedigheid om ons geloof te mogen beleiden. En hij geeft ons ook de woorden daarvoor. Als het dan wijsheid ontbreekt, dat is niet erg, want de Heilige Geest is een en al wijsheid. Als dan vrijmoedigheid ontbreekt, dat is ook niet erg, want de Heere geeft vrijmoedigheid. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. Ja, voor de belijdenis des geloofs in het midden van de gemeente is ook vrijmoedigheid nodig. Maar ja, zeker ook in allerlei andere verbanden, in het gewone dagelijkse leven, het leven waarin wij staan, de plaats waar we verkeren, in ons huisgezin ook. David zegt, dat is een mooi gebed in Psalm 51, en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Sprekend over de vormelijkheid moet dat dan ons laatste woord zijn, een sombere conclusie? Nee, daar eindigen we niet mee. Moeten niet allen die God vrezen, de Heilige Geest, smeken om een doorbraak en een opleving en dat hij zelf een einde maakt aan alle vormelijkheid en de oppervlakkigheid, ja, dat hij vandaag ook nog mensen van dood levend maakt. Van onszelf is er geen verwachting. Er zal, zoals gezegd, geen beweging van de aarde naar de hemel komen en van een mens van mij uit naar God. Dat moet ons beschamen, bedroeven, verootmoedigen voor de Heere. God moet de hemelen scheuren en nederdalen. En is dat niet de bede geweest van de vromen van alle tijden? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt. Of, dat is Jesaja 64, hè? Of zoals Klaagliederen zegt, Heere, bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als van ouds. Ja, dan kunnen we nergens anders op pleiten dan op Gods trouwverbond. Met de dichter van Psalm 74, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen, aan Sions berg, waar ge eertijds hebt gewoond. Tot zover. We zullen samen nog over deze meditatie Gods zegen vragen. We zeggen uw grote naam hartelijk dank, Heere, dat wij bezig mogen zijn met uw woord, ook op de woensdagavonden zo van de, als er een gelegenheid voor is. Dat we mogen luisteren naar dat onveranderlijke woord en ook weer over deze dingen die vanavond onze aandacht vroegen. Wil u werken, Heere? Dat is toch eigenlijk het meest voor de hand liggende gebed in de tijd waarin wij leven. En als wij zien hoeveel werk de duivel niet verricht, dan is het toch zo'n voor de hand liggend gebed om te bidden. Laat uw werk gezien mogen worden, aan ons en onze kinderen. Ja, werk gij ook vandaag, juist vandaag. U bent toch de God van het verbond, u bent toch de trouwe God. U laat toch niet varen de werken uw handen. Ja, in hele moeilijke omstandigheden wil u dat dan ook laten zien, Heere. Misschien dat we geen kinderen hebben, misschien dat we netjes oppassende kinderen hebben, misschien dat wij kinderen hebben die afgedwaald zijn. We hebben kort en goed allemaal, voor al onze kinderen, zelf en met alle die ons lief zijn, zo nodig dat wij door uw trouw en door uw opzoekende zondersliefde een voorwerp mogen worden van uw werk, o God de Heilige Geest. Gedenk ons dan ook deze week weer, zegen ons in al onze arbeid. Gedenk ons in uw goedheid en trouw en wil genadig verzoening doen over onze zonden en ons bidden horen. Om Jezus wil. Amen. Ja, dan wens ik u alle godsrijke zegen toe en altijd weer tot een volgende keer op de woensdagavond, als er dan tenminste niets anders is. Tot ziens.